Thank you. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Adelange uit Nieuw-Lekkerland voorgaat. De schriftlezing van vanavond is een gedeelte uit Matthäus 9. Kerkdiensten. Volgende week zondag 1 maart in de ochtenddienst van 9:30 hoopt voor te gaan dominee H.M. Burgraaf uit Wekerom. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee A. van Zetten voor te gaan. In die dienst zal ook de herbevestiging plaatsvinden van diaken B. van Capellen. Collecten. Er zijn vanavond 3 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie. De tweede is voor de kerk. De derde is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. We bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. Volgende week zal de voorjaarszendingscollecte gehouden worden voor de gereformeerde zendingsbond. Voorzang. De voorzang in deze dienst is Psalm 33, vers 1. Zingt vrolijk, heft de stem naar boven. Rechtvaardige, verheft een Heer. De kerkraad wenst u en jou en allen die met ons meeluisteren een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zingen Psalm 17, vers 4. We horen vanavond over Jezus' genezing van twee blinden. Zien is zo belangrijk. Zo heeft God het gemaakt en met dit vers bidden wij: wil mij uw bijstand niet onttrekken, uw zorg bewaar me van omhoog, bewaar me als de appel van het oog. Psalm 17, vers 4 zingen we. Na de geloofsbelijdenis zingen we Psalm 32, vers 4, waarvan de laatste regels zijn: ik zal u trouw verzellen met mijn raad, terwijl mijn oog, Gods oog, op u gevestigd staat. Psalm 32, vers 4 zingen we na de geloofsbelijdenis. In gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we ook vanavond belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in ieder van u en jullie spreken met mij in het hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees, het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Zoeken we samen Gods aangezicht in het gebed en bidden we de Heer om zijn zegen en leiding in deze dienst. Laten we bidden. Almachtige Heere, grote God, getrouwe Vader in de Heer Jezus Christus. Wij mogen het bij u zoeken, kleine mensjes die wij zijn, hulpbehoevend als we zijn. Zondig en in nood. U brengt ons op de plaats dat we uw stem horen. Kom! En zo mochten we ook vanavond weer naar de kerk gaan. Voor de tweede keer op deze zondag geeft u ons de gelegenheid om de eredienst mee te maken. En wilt u ook in dit gebouw waar door de eeuwen heen de gemeente is samengekomen vandaag, de gemeente samenroepen, om er gestalte aan te geven dat u het bent die uw volk bijeen vergadert, uit alle tijden, uit alle plaatsen, die kudde die u toebehoort tot in het eeuwige leven. En wij bidden u, Heere, dat wij met ons leven bij u mogen schuilen. We hebben erom gebeden dat u ons wilt behoeden en bewaren tegen de aanvallen van de boze, tegen het kwaad dat ons omringt. En we mogen u ook bidden dat u ons beschermt tegen het kwaad dat in ons is, tegen onszelf. Laat uw bijstand ons niet ontbreken. Uw zorg bewaak ons van omhoog. Bewaar ons als de appel van het oog. Wil ons met uw bijstand zoeken en zegenen. Heere God, wij komen voor uw aangezicht met de noden van ons leven, de zorgen van ons hart, de pijn en moeite die we tegenkomen op onze weg. Om ons heen weten ze er soms maar nauwelijks van. En het is vaak in ons binnenste een beetje meer als dat we aan de buitenkant laten merken. We leggen het voor u bloot in deze dienst. We komen voor uw aangezicht met die verlangens, die onvervulde verlangens, die er in veler harten zijn. De kinderen hebben ze, de jongeren zeer zeker. En alle volwassenen, ook de oudsten, hebben ze nog steeds. Maar u bent de God die ons verlangen zo kunt vervullen dat ons hart helemaal tevreden is. Dat we blijdschap kennen. Laat ze opbloeien in de verzoende verhouding met u, o Heere God. Breng ons bij de Heer Jezus Christus die u gezonden hebt om het goed te maken waar wij het verkeerd gemaakt hebben. En breng hem ons zo nabij dat we het mogen weten. Ik heb God aan mijn zij, wat ik ook meemaak. En zodat we er vertrouwen op mogen hebben, wat we ook gezongen hebben. Gij zijt mij Heer ter schuilplaats in gevaren. Gij zult me voor benauwdheid trouw bewaren. Gij omringt me, daar gij mij een ruimte stelt met blij gezang dat mijn verlossing meldt. Laat er ons zicht op hebben dat uw oog zicht op ons heeft. Wilt u ons zo bezoeken door het spreken van uw woord vanavond? Leg het voor ons open, laat het voor ons gaan leven. En maak dat we in de boodschap die wij horen persoonlijk een boodschap ontvangen. Wilt gij zo zorgen in deze dienst? Voor ons allemaal zoals we naar de kerk zijn gekomen, de gemeenteleden, klein en groot, gezinnen en alleengaanden. En we bidden u ook voor degenen die in hun huiskamers de dienst meemaken of op een andere manier. We vragen u, Heer, om uw zegen voor de organist, de koster, de ambtsdragers, uw dienaar die het woord mag verkondigen. Gebruik ons tot uw lof en eer. En laat er iets van de voorsmaak zijn van uw koninkrijk. Wees in ons midden, om Jezus wil. Amen. Onze schriftlezing vindt u in het Evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 9. We lezen dat hoofdstuk vanaf vers 18. Matteüs 9 vanaf vers 18 is onze schriftlezing. Gods heilig en onfeilbaar woord komt tot ons. Toen Jezus deze dingen tot hen sprak, zie, er kwam een leidinggevende die hem aanbad en zei: mijn dochter is zojuist gestorven, maar kom, leg uw hand op haar en ze zal leven. En Jezus stond op en volgde hem met zijn discipelen. En zie, een vrouw die al 12 jaar bloedvloeien gehad had, kwam van achteren naar hem toe en raakte de zoon van zijn bovenkleed aan, want ze zei bij zichzelf: als ik alleen maar zijn bovenkleed aanraak, zal ik gezond worden. Jezus keerde zich om, zag haar en zei: heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u behouden. En de vrouw was vanaf dat moment gezond. Toen Jezus in het huis van de leidinggevende kwam en de fluitspelers en de misbaarmakende menigte zag, zei hij tegen hen: vertrek, want het meisje is niet gestorven, maar het slaapt. Ze lachten hem uit. Toen de menigte weggestuurd was, ging hij naar binnen en greep haar hand. En het meisje stond op. En het gerucht hierover verspreidde zich door heel dat gebied. En toen Jezus vandaar verder ging, volgden hem 2 blinden, die riepen: zoon van David, ontferm u over ons. Toen hij in huis gekomen was, kwamen de blinden naar hem toe. En Jezus zei tegen hen: gelooft u dat ik dat doen kan? Ze zeiden tegen hem: ja, Heere. Toen raakte hij hun ogen aan en zei: het zal u gaan naar uw geloof. En hun ogen werden geopend. En Jezus vermaande hen streng en zei: kijk uit, niemand mag het te weten komen. Maar ze gingen weg en maakten hem bekend in heel dat gebied. Toen deze weggingen, zie, men bracht iemand bij hem die niet kon spreken en door een demon bezeten was. En toen de demon uitgedreven was, sprak hij die niet had kunnen spreken en de menigte verwonderde zich en zei, er is nog nooit zoiets in Israël gezien. Maar de fariseeën zeiden, hij drijft de demonen uit door de aanvoerder van de demonen. En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen en hij predikte het evangelie van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Toen hij de menigte zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat ze vermoeid en verstrooid waren zoals schapen die geen herder hebben. Toen zei hij tegen zijn discipelen, de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. Hier eindigt de schriftlezing. De dienst der offeranden wordt nu gehouden. De genoemde collecte vinden plaats. God zegen u en de gaven die u geven mag. En we zingen uit Psalm 146. Vers 3, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Vers 4, het is de Heer wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht. En vers 6, het is de Heer wiens mededogen blinden schenkt het liefelijk licht. Psalm 146, de versen 3, 4 en 6. Gemeente, de tekst voor de prediking is Matthäus 9, vers 27 tot en met 30a. Matthäus 9, vers 27 tot en met 30a. En we lezen daar: en toen Jezus vandaar verder ging, volgden hem twee blinden, die riepen: Zoon van David, ontferm u over ons. Toen hij in huis gekomen was, kwamen de blinden naar hem toe. En Jezus zei tegen hen: Gelooft u dat ik dat kan doen? Ze zeiden tegen hem: Ja, Heere. Toen raakte hij hun ogen aan en zei: Het zal u gaan naar uw geloof. En hun ogen werden geopend. Gemeente, na de bergrede, hoofdstuk 5 tot en met 7 van het evangelie naar Matthäus, beschrijft de evangelist in de hoofdstukken 8 en 9 van zijn evangelie echt hoe de Heere Jezus rondgaat onder de mensen. Hij spreekt ook dan, hij verricht wonderen, en onder de mensen wordt op diverse manieren zijn heerlijkheid getoond. Overal mogen ze kennis maken met het feit dat de lang beloofde verlosser in hun midden is gekomen. En wij doen er goed aan om deze hoofdstukken aandachtig mee te lezen. Want ook voor ons is er de boodschap: zie uw verlosser. Dat zou ik zo naar u toe mogen brengen, naar jullie toe mogen brengen. Ieder persoonlijk vanavond: zie uw verlosser. Matthäus 8, Matthäus 9, hij gaat rond en zo komt hij vanavond in ons midden. Zie uw verlosser. We staan vanavond stil bij de genezing van twee blinden. We komen in de evangeliën heel wat genezingen van blinden door de Heer Jezus tegen. Hier zijn het dan twee blinden in Galilea. Dan lezen we elders over de genezing van de twee blinden in Jericho, van wie Bartimaeus er waarschijnlijk één was. We horen over de genezing van de blinden in Bethsaida en over de blind geboren in Jeruzalem. En dan zijn er nog een paar keer dat we lezen dat er vele blinden, kreupelen en lammen en van de duivel bezetenen tot de Heer Jezus kwamen en dat hij hen genas. Blindheid kwam veel voor in het Midden-Oosten. Vanwege gebrek aan hygiëne en omdat het vele stofzand verfijnd door de zonnestralen de ogen gemakkelijk beschadigde. Het was nogal eens zo. Daar had je weer een blinde. Een gemeente, laten wij er vanavond om bidden dat wij in plaats van met geestelijk blinde ogen de Heere Jezus met ziende ogen, geestelijk ziende ogen gewaar mogen worden als hij ons in dit gedeelte getoond wordt. Kijk goed, zou ik zeggen. Als je vanavond zit te luisteren, kijk met de ogen van je hart. Bid dat God je ogen opent. Als je misschien merkt dat dat kijken met je hart nog niet zo goed gaat. Jezus genezing van twee blinden, daar gaat het dus vanavond over. En we staan stil bij drie dingen. Allereerst barmhartigheid gevraagd aan Jezus. Ten tweede, geloof gezocht door Jezus. En ten derde, genezing gegeven, ook door Jezus. Dus Jezus genezing van twee blinden. We staan achtereenvolgens stil bij barmhartigheid gevraagd, geloof gezocht en genezing gegeven. Allereerst barmhartigheid gevraagd. De Heer Jezus is in Capernaum en omgeving rondgetrokken. Eerder op deze dag heeft hij het dochtertje van Jairus uit de dood opgewekt. En heeft de vrouw die 12 jaar bloed verloor genezing van hem ontvangen. En Jezus gaat verder. En er zijn steeds mensen die met hem meelopen. Willen ze wat horen, willen ze wat zien. Willen ze wat meemaken, ja. En in onze tekst horen we dat 2 blinden hem ook volgen. En dat doen ze niet in stilte. Nee, terwijl ze Jezus volgen, roepen ze. Ze roepen tot Jezus, zoon van David, ontferm u over ons. Wij kijken eens naar die blinden en we letten op hun roepen tot Jezus. Die blinden, ja, dat is wat. Als je niet kunt zien. Wie een bril nodig heeft, weet ervan dat beperkt zicht al lastig kan zijn. Maar goed, dan kun je jezelf misschien toch nog wel redelijk oriënteren. Al zie je zonder bril alles minder scherp, vooruit. Dat lukt dan nog wel. Maar als er totaal geen licht in je ogen is, je kunt echt helemaal niet zien, dan mis je natuurlijk wel een heleboel. Hebben jullie misschien wel eens geprobeerd, jongens en meisjes, om gewoon je ogen dicht te doen en dan loop je ergens heen? Ja, en dan niet gauw toch eventjes kijken als je denkt dat je misschien wel botsen gaat. Nee, ogen dicht houden, hè. En nou, dan moet je die deur door en dan moet je de trap op en hoe ver ben je eigenlijk? Eventjes kijken. Ja, maar als je blind bent, dan kun je totaal niet kijken. Als je blind bent, wordt het wel heel moeilijk om contacten te hebben. Want wie is dat eigenlijk die langs je heen komt? Moeilijk om je te bewegen. Helemaal moeilijk om gewoon je werk te doen. Ja, dan moet je wel aangepast werk hebben. Dat is er soms wel, maar nou, ik denk dat het er in die tijd maar heel weinig was. Laten we dankbaar zijn als wij kunnen zien. En laten we, als we goed kunnen zien, meeleven met degene die het niet kunnen. En als we misschien slecht zicht hebben, en dat komt toch tenslotte ook onder ons wel voor, of helemaal niet kunnen zien, laten we erbij stilstaan dat er ook om Jezus heen blinden waren en dat Hij er voor hen was. En dat betekent wat voor je. Als je wat hebt, een nood, een zorg, een handicap, verdriet, en Jezus is er voor je. Nou goed, 2 blinden zijn er hier. En misschien trekken ze wel altijd samen op in hun handicap. En het leven ermee herkennen ze elkaar. Ze steunen op elkaar. Misschien bedelen ze samen of doen ze soms wel eens een klusje wat ze misschien toch samen nog wel net doen kunnen. En nu? Nu volgen ze samen Jezus. Kom, heeft de een tegen de ander misschien gezegd. We gaan met Jezus mee. Wie weet. Ja, want het heeft er alles van weg dat de blindheid van deze 2 mannen een reden is om Jezus te volgen. Want het is deze kwaal waarin ze de Heer Jezus willen vragen om genezing. Dat blijkt uit het verdere van de geschiedenis wel. En dat is dan best iets om even aandacht aan te geven. Let daar eens op. Toch niet iedereen in Galilea volgt de Heer Jezus, zoekt de Heer Jezus. Waarom doet niet iedereen dat in Galilea? Waarom is het niet nog veel drukker om de Heer Jezus heen? Nou ja, niet iedereen volgt de Heer Jezus, want sommigen hebben daar gewoon geen reden toe. Oh ja, ze horen misschien wel geruchten over de Heer Jezus en over zijn woorden en zijn genezingen. Maar zij hebben hem eigenlijk nergens voor nodig. En ze zijn druk hoor. En ze hebben hun leven. Ja, dan moet je toch wel een reden hebben om naar Jezus toe te gaan. Anders doe je dat misschien toch maar zo niet. Deze twee blinden hebben over de Heer Jezus gehoord en ze hebben gedacht, dan moeten we naar hem toe. Hij kan ons wellicht helpen. Hun blindheid was voor hen de aanleiding om bij Jezus te komen. Een gemeente, dat is eigenlijk altijd een vraag. Hoe komt een mens nou op het spoor van Jezus? Hoe komt een mens nou eigenlijk zo ver dat hij Jezus gaat aanroepen? Waarom zou je dat in 2020 nou doen? Als inwoner van Bruchem, van de Bommelerwaard. En Jezus zelf zei een keer, die gezond zijn, hebben geen dokter nodig. Maar wie ziek zijn? Ja, als je een nood, als je een zorg hebt, als je zonder God zit en zelf niet weet hoe je bij hem moet komen, als je schuld hebt, ja, dan kan Jezus wat voor je betekenen. Maar als je tevreden over jezelf bent, als je geen nood hebt, als je geen schuld hebt, geen zonde ziet, dan zie je ook zomaar geen reden om naar de Heer Jezus toe te gaan. En laten we op die manier dan misschien ook maar eens kijken naar onze ziekte, naar onze tegenspoed, naar de schuld waarmee we zitten. Het valt allemaal niet mee, dat is natuurlijk zo. Maar het is gelukkig als die nood, die ziekte, die tegenspoed, die schuld waarmee je zit, ons van onze gearriveerdheid en zelfgenoegzaamheid heeft afgebracht en we krijgen aandacht voor wat ons over de Heer Jezus wordt verteld, want je zegt, zou hij dan degene wijzen die me helpen kan? Zou hij me eruit kunnen halen? Zou hij me troost kunnen bieden? Vergeving kunnen schenken? De wet van God droeg Israël ondertussen op om barmhartigheid aan mensen als de blinden te bewijzen. Dus dat kon Israël weten van, als er een blind is, als er iemand met een nood is, met een handicap is, Israëlieten, dan moet je voor elkaar zorgen. Hè? En vanuit God gezien moest Israël echt een zorgstaat zijn. Dat zit er in de Bijbel maar zo in. Maar blinden hadden het ondertussen toch niet zo breed in Israël. Want hun handicap zorgde zelfs voor sociale en religieuze uitsluiting. Blindheid werd namelijk net als andere ziekten door Joden vaak gezien als een straf van God. En verder mocht een blinde volgens de wet geen priester zijn. Volgens de Essenen van Qumran, een wel heel nauwgezette smaldeling onder de Joden, mocht er zelfs geen blinde in de tempel van Jeruzalem komen. Anders zou dat heel de stad verontreinigen. Laten we maar zeggen, met de wet kunnen de blinden niet toe. Van de barmhartigheid die ze op die manier krijgen, valt er voor hen echt niet ruimte leven. En nu komen ze bij Jezus, bij het evangelie, zeg maar. En dat is dan eigenlijk best een goede gang. Met de wet en wat wij mensen ervan maken, blijft het zomaar koud en kil. Een mens redt het niet met die wet, heerst er niet goed genoeg voor, zeg maar. De wet zet een mens eigenlijk altijd te kijk in zijn zondaar zijn. Ja, je hebt het wel over liefde, maar wat komt er van terecht? Zo zit dat bij onszelf. Je komt eigenlijk een beetje aan het eind dat je zegt van ja, wij zijn helemaal niet zulke goede helpers van elkaar. En wij zijn naar God ook eigenlijk helemaal niet mensen met zulke goede bedoelingen. Wij laten het erbij zitten. De echte barmhartigheid moet bij Jezus gezocht worden. De blinden roepen Jezus aan met de woorden, Zoon van David, ontferm u over ons. Ontferm u over ons, hebben ze dat vaker aan mensen gevraagd? Riepen ze dat misschien elke dag wel? Als ze om meeleven, om hulp, om een bijdrage in hun levensonderhoud vroegen. Heb medelijden met de bedelaar. Ja, je kunt het je voorstellen. Maar nu vragen ze het aan Jezus. Heb medelijden met ons. Laat uw hart naar ons spreken. Dan vraag je wat? Jezus, laat uw hart naar mij spreken. Een zoon van David noemen ze hem. Dat is trouwens de eerste keer in het evangelie naar Matthäus dat Jezus zo genoemd wordt, zoon van David. En bijbels gezien is de zoon van David de afstammeling van koning David, die beloofd is om het koninkrijk van God te gaan brengen. Israël heeft lang gewacht op die zo beloofde zoon van David. Voor de Joden van die dagen was de zoon van David de verlosser, de politieke leider en Messias, van wie bevrijding tegenover de Romeinen verwacht werd, om Israël weer op de kaart te zetten. Jezus, zoon van David, ontferm u over ons. Nee, ze bidden niet om recht. Ze zeggen niet, Heer Jezus, u moet ons helpen. Ze vragen om barmhartigheid. Wat is trouwens het recht van een mens ook bij de Heer Jezus? Red je dat om het tegen God te zeggen, u moet me helpen? Ja, misschien begin je eerst wel eens zo. Dat je een beetje denkt van, ja, nou, dat moet God maar doen. Alsof dat zijn plicht is, maar ga je nadenken. Let je erop wat je er zelf van gemaakt hebt, dan zeg je van ja, ik heb eigenlijk geen recht. Dat moet je als zondaar tegenover God toch belijden. Ik heb geen recht. Maar om barmhartigheid mag je vragen. En ik zou zeggen, dat doen wij niet te veel. Kennen we dat bidden? Heer, ontferm u over mij, over ons. Heer Jezus, laat uw hart naar mij toe spreken, naar ons allemaal spreken. Wat zijn die twee blinden dan eigenlijk op een goede weg? Terwijl het ook anders kan. In Psalm 82 gaat het over mensen die onrecht doen, die niet weten en verstaan. En Matthew Henry zegt daarbij, ze weten niet omdat ze niet willen verstaan. Dat is het met mensen. Ze willen er eigenlijk niet aan. En hij voegt eraan toe, niemand is zo blind als degene die niet wil zien. Ze hebben hun geweten gesust en zo wandelen ze verder in duisternis. En dat is dan ook blindheid, geestelijke blindheid. Dan kan je misschien met je ogen gewoon prima kijken. En zou je voor je oogcontrole bij de oogarts komen, zomaar een keer, dan zegt hij van, niks met je ogen aan de hand. 100% zicht. Maar dan kun je nog last hebben van geestelijke blindheid. Omdat je eigenlijk niet van God wilt weten, niet van zijn weg wilt weten, niet van het goede weten. Ik zou zeggen, als dat bij ons leeft, ik zie zo weinig van Gods grootheid. Ik heb zo weinig inzicht in Gods recht en genade. Ik zie zo weinig in een leven met de Heere. En dan leer je vanuit Gods woord, eigenlijk ben ik blind. Geestelijk blind. Nou, laten we ons dan bij die twee blinde mannen voegen en meebidden om ontferming bij de zoon van David. Daar zit je ook voor in de kerk. Als je zegt, ik ken de Heer Jezus niet. En als je het me eerlijk vraagt. Ik heb er eigenlijk ook niet zo'n idee in. Ik zie het nut er niet van in. Nee, zie, hè? Je ziet het niet. En dan zit je toch in de kerk en dan zeg je van, nou Heer Jezus, als u het me nou eens laat zien. Was je misschien niet van plan om dat te vragen? Heer Jezus, ontferm u over mij, maar vraag het nou toch eens. Dat is het eerste, barmhartigheid gevraagd aan Jezus. Nu het tweede, geloof gezocht door Jezus. Let erop dat die twee blinden Jezus buiten op straat volgen. En dat zolang als ze buiten zijn, Jezus niet op hen reageert. Hij laat ze roepen. Hij laat ze achter hem aanlopen. En pas als Jezus het huis binnengegaan is waar hij heen op weg was. Wellicht het huis van Petrus in Capernaum waar hij verbleef. Dan lezen we dat de blinden tot Jezus komen en dan reageert Jezus naar hen toe. Die blinden hebben best geduld moeten hebben, om maar zo te zeggen. Het is eigenlijk wel een beproeving voor ze geweest. Ze hebben het moeten volhouden in het volgen van Jezus. En ze hebben moeten ingaan tegen de gedachte van, oh, hij luistert toch niet naar ons. We roepen tevergeefs. En dat kun je dan soms best hebben, hè? Je bidt en je meent het. En je bedoelt het echt. Ja, en dan lijkt het wel alsof het er niet naar je geluisterd wordt. Alsof God niet hoort. Ze hebben moeten doorzetten. Ook toen Jezus naar binnen ging. En er wellicht heel wat mensen buiten moesten blijven. Want ja, iedereen die hem gevolgd was, kon toch niet naar binnen. En er zijn mensen weggegaan die dachten van, nou ja, nou is het voorbij. Nou horen we en zien we toch niks meer. We kunnen Jezus nu niet meer spreken. Maar die twee blinde mannen hebben volgehouden. Want het is, toen hij in huis gekomen was, kwamen de blinden naar hem toe. Ik denk eigenlijk een beetje aan die vier vrienden met hun verlamde vriend die ze bij Jezus wilden brengen. En nou, toen deden ze er alles voor om dat voor elkaar te krijgen. Ze gingen zelfs het dak op en braken het dak open. Dat zie ik ook een beetje hier bij die twee blinde mannen. Die toch bij Jezus moeten wezen. Het zal gebeuren. Ze doen er al hun best voor. En gemeente, dat is een aanmoediging voor ons. Die Jezus ontferming zoeken om het niet op te geven na één gebed en na even proberen om de Heere te zoeken. Nee, blijven bidden, aanhouden, volharden. En luister nou niet naar de duivel, want die zegt tegen je, ga maar weg, hou maar op, het helpt toch allemaal niet. De duivel is zo'n ontmoediger. Luister niet naar hem. Maar doe als die twee blinden, blijf Jezus volgen tot op het punt waar je hem ontmoeten mag. En even tussendoor, dat is niet het grootste aandachtspunt vanavond, maar ik noem het wel, wellicht heeft Jezus niet eerder op de roep van de blinden gereageerd, omdat ze hem aanriepen als zoon van David. Ja, als die daar nou naar geluisterd had. Maar Jezus heeft dat niet gedaan. Want hij is niet uit op politieke onrust die maar zo van een publiek reageren het gevolg hadden kunnen zijn. Oh, hij is de zoon van David, daar geeft hij zichzelf vooruit. Nou, dan zullen we hem eens de eer geven die hem toekomt. Hij wordt onze koning, onze verlosser, onze leider tegen de Romeinen en zo. Om diezelfde reden zal Jezus na de genezing de mannen ook bevolen hebben om te zorgen dat niemand over deze genezing hoort. En dat moet je niet lezen als een algemeen gebod voor mensen die hulp van de Heere gekregen hebben om er maar stil over te zijn. Zeg er niks over tegen een ander. Nee, daar mag je juist wel wat over zeggen tegen een ander. Geef het maar door, alsjeblieft. Dat de Heere goed is, dat hij groot is, dat hij helpt. Maar nu, Jezus is er niet aan toe om in een stuk politieke onrust betrokken te worden. Het is nog zijn tijd niet om naar het kruis te gaan. Straks wel, maar nu nog niet. Nu nog niet. Daarom is het nu, hou je stil. En Jezus heeft ze wellicht daarom niet geholpen buiten op straat. Maar hoe dan ook, hier binnen reageert Jezus wel op de mannen. Niet meteen door ze te genezen trouwens. Nee, hij stelt hen eerst een vraag. Gelooft u dat ik dat doen kan? Dit vragen naar geloof bij mensen doet Jezus niet steeds. Er zijn heel wat situaties waar de Heer Jezus mensen die tot hem komen zonder meer lijkt te genezen. En hij vraagt helemaal niet van hoe zit het met je geloof? Gelooft u dat ik dat kan? Nee. Maar hier stelt hij die vraag wel. Als lezers zien wij het geloof wellicht bij deze mannen in hun volgen van Jezus, hun aanroepen van hem, hoe ze hem noemen, hun volhouden, totdat ze hier in huis voor Jezus staan en dan zeg je van nou, bij die man is het al serieus. Ik geloof wel dat die mannen geloven, hè? Ja, maar is dat nou geloof? Wat die mannen beweegt? Is dat nou geloof? Waarom en hoe hebben die mannen de Heer Jezus eigenlijk gezocht? Wat denken ze van hem? Wat willen ze van hem? Weten ze het zelf eigenlijk of ze in de Heer Jezus geloven? Want ja, een mens is soms met bidden en bijbellezen en kerkgang en vragen naar Jezus al een tijd op weg. En het lijkt er wel op dat hij gelooft. Een ander die zegt van nou ik geloof het wel van hem hoor, van haar. Ja die gelooft wel. Maar voor jezelf wordt het soms nog niet allemaal zo helder hoe het eigenlijk in je leven ligt. Jezus vraagt in ieder geval, gelooft u dat ik dat kan doen? Gelooft u dat ik mij over u kan ontfermen? Dat ik u genezen kan? Dat ik uw noden en zonden kan overnemen? Dat ik macht en mogelijkheid heb om u te helpen? Gemeente, als het ons nou eens op de man af, op de vrouw af gevraagd wordt hoe het met ons geloof in Jezus is. Wat zeggen wij dan? Wij zitten er misschien soms ook een beetje mee. Ik vraag het natuurlijk gewoon bij de mensen thuis op bezoek wel eens van hoe is het eigenlijk met je? Zeker ook als je wel wat merkt. Ja, maar kom je tot een duidelijke belijdenis? Nou, mensen vinden dat nog niet altijd zo makkelijk. Dan kom je er nog wel eens tegen van, ja, die zekerheid, hè? Ik weet het eigenlijk nog niet zo zeker. Is het wel echt bij mij? Ben ik er wel genoeg mee bezig geweest? Leef ik eigenlijk wel goed genoeg? Ja, met ons deel hebben, in het geloof hebben we het nog niet altijd zo makkelijk. En we zijn ook blijven en blijven ook zondaren, ook op dat gebied. Er is zwakheid, gebrek, onvermogen. Maar luister naar wat Jezus vraagt. Gelooft u dat ik dat kan doen? En daar mogen wij van leren. Het geloof moet niet het meeste bezig zijn met zichzelf en met het eigen geloven, maar met Jezus in wie we geloven. En dan is het niet het meest gelooft u en dan ga je voor de spiegel staan en dan zeg je van ja, geloof ik nou eigenlijk? En dan ga je eens kijken in je hart. Wat voel ik, wat beleef ik? En je kijkt eens naar je leven. Hoe doe ik het eigenlijk? Maak ik er wat van? Nee, dat is het niet het meest. Het is het meest van, gelooft u dat ik dat doen kan? Dat is eigenlijk de vraag aan ons als het gaat over dat geloof. Hebt u grote en goede gedachten van Jezus gekregen? Erkent ons hart dat Hij ons kan helpen? Geloof je echt? dat Jezus de zoon van David is, maar ook de zoon van God, en dat hij alles kan, dat moet je nou eens zeggen. Mag je desnoods voor de spiegel gaan staan als je het jezelf wil horen zeggen. Je mag het ook tegen een ander vertellen. Wat geloof je nou van de Heer Jezus? Wie is die nou voor je? Heb je een grote Heer Jezus of een hele kleine Heer Jezus? Sommige mensen hebben een kleine Heer Jezus, die kan niet zoveel. Eigenlijk zijn ze zelf groter dan de Heer Jezus. Zo leven ze met hem. Het moet juist andersom zijn. Ik ben maar zo klein, maar hij is zo groot. Hij kan het. Mooi is het dat die mannen zeggen, ja heren. Heel eenvoudig. In hun hart is kennelijk grote verwachting van de Heer Jezus gekomen. Ze hebben veel van hem gehoord. En nu het erop aankomt, willen ze hun leven in zijn handen leggen. We erkennen het, Heer Jezus, dat u het kanaal van Gods zegeningen naar ons toe bent. Ja, heren, wij geloven. Nou, zegt iemand dan misschien, kon ik dat maar zo zeggen? Ik zit altijd maar te tobben met dat geloof. Ik durf het steeds weer niet te zeggen dat ik geloof. Nou, misschien helpt het u hoe het bij de vader van de maanzieke jongen ging. Hij zei op Jezus' vraag, ik geloof, Heere, kom mijn ongeloof te hulp. Dat wil zeggen, hij beleed zijn geloof, ja, Heere. Maar hij beleed meteen ook dat hij last had van ongeloof. Ik twijfel soms zo. Soms denk ik van, kan ik het wel geloven? En ik kan eigenlijk niet zeggen dat ik dat nu te boven ben, Heer Jezus. Maar Heer Jezus, dan vraag ik u om me ook daarin te helpen. Want ik ben geen goede gelovige, maar u bent wel de redder van wie ik het verwacht, voor mijn zoon en voor mezelf. Mag je dat niet doen? Je ongeloof en je twijfel en je kleinmoedigheid maar bij de Heer Jezus inleveren. Wilt u hem ook daarin helpen dan? En in al dat andere ook, in mijn schuld en in mijn zorg, in mijn mens zijn. Wees u maar alles voor mij. Barmhartigheid gevraagd aan Jezus. Geloof gezocht door Jezus en nu de derde en laatste genezing gegeven door Jezus. Wat lezen we dan? Nou, toen raakte hij hun ogen aan en zei, het zal u gaan naar uw geloof. En hun ogen werden geopend. Nou, dat is eenvoudig, hè? Jezus geeft deze twee blinde mannen genezing. Ja, zo is het. Maar laten we toch precies lezen wat er staat. En dan leg ik bij drie dingen even de vinger. Eerst, er staat, toen raakte hij hun ogen aan. Dat wil zeggen, Jezus maakt contact met die mannen en met de zieke plek van hun leven. Hun blinde ogen. Hij raakt de plek van het probleem aan en zo geneest hij de blindheid. Zeg eens, vindt u Jezus hier afstandelijk? Wil hij misschien niet met ons te maken hebben? Dat zie je hier toch terdege anders. Hij heeft onze ziekten op zich genomen, dat zie je hier ook gebeuren. Ook de blindheid van die mannen en ons zondaar zijn, dat er de oorzaak van is, neemt hij op zich en neemt hij mee naar het kruis en daar hangt hij straks. En het is allemaal op hem gekomen, die blindheid van deze twee mannen, hun zonde denk ik ook. En wat is er van u en mij bij? Als de Heer Jezus daar hangt aan het kruishout op Golgotha, hè, lijdenstijd. Eerste lijdenszondag maken we mee vandaag. Wat is er van u, van jou bij? Wat de Heer Jezus mee moest nemen naar dat kruis op Golgotha? Het tweede waar ik de vinger bij leg. Hij zei, het zal u gaan naar uw geloof. U geschiedt het naar uw geloof, zegt de Statenvertaling. Dus, jullie krijgen wat je gevraagd, wat je gezocht, wat je verwacht hebt, waar je men vertrouwd hebt. Dat is net als bij de hoofdman over 100. Ga heen en het zal u gaan zoals u geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden op datzelfde moment. En zoals het ging bij de Canaanese vrouw, tegen haar zei Jezus, o vrouw, groot is uw geloof, het zal gebeuren zoals u wilt. Zeg eens, komen wij er slecht of goed af? Als de Heer Jezus dat nou tegen ons zegt vanavond, het zal u gaan naar uw geloof. Laten wij beseffen dat het echt kwaad kan als we ons overgeven aan twijfels en aan ongeloofsgedachten. En als we het dan toch maar niet zo bij God zoeken, als we daarmee toch maar niet zo naar Jezus toekomen. Laten we opmerken dat de Heere ons geloof kent en ziet en dat hij er ons niet in beschaamd maakt. Ook al is dat geloof van zichzelf klein, beginnend en onervaren. Hij weet hoe het bij die mannen is en het is de Heer Jezus genoeg. Ook al kunnen deze mannen misschien niet een hele hoop vertellen over hun geestelijke weg en over hun verandering en hun bekering. Maar ze zien op Jezus, ze zoeken het bij Jezus, ze verwachten het van hem. En de Heer Jezus is er voor hen. Het zal u gaan naar uw geloof. En het derde waar ik de vinger bij wil leggen is, hun ogen werden geopend. Dus die twee mannen deden niet zelf hun ogen open. En proberen te zien, ze wisten wel dat dat niet hielp. Dat deden ze niet eens meer. Dat werkte gewoon niet. Ze kregen het van Jezus dat hun ogen open gingen. Jezus deed hen zien. Hij liet hen de hulp van Jacobs God ondervinden en gaf deze blinden het gezicht. Dat doet de Heer Jezus. Hij opent hier lichamelijk blinde ogen. En dat doet de Heer Jezus net zo met geestelijk blinde ogen. En de Heer Jezus opent ook gesloten harten. En dan gaan mensen de dingen van God zien, werkelijk en echt. Ze gaan hun zonden zien, de Heer Jezus nodig krijgen en liefhebben. En het gebeurt allemaal. Daar mogen wij gelukkig van leven. Als kerkmens. Als hulpbehoevend mens, zoals we bij de Heer terechtkomen. Hij doet het, hij geeft het. Hun ogen werden geopend. Hun leven werd opgericht. Hun hart werd geopend. In ieder geval, deze blinde mannen waren niet langer wat ze geweest waren. Ze waren altijd blinden. Ze werden genoemd naar hun handicap. Zo gaat het onder de mensen nog wel eens. Maar dat waren ze nou niet langer. Ze waren zienden geworden. Hun leven waaruit vanuit de menselijke visie zonde en verstoting hun deel waren, werd een leven waarin vergeving en genezing hen gegeven waren. En schriftgeleerden en andere bijbelvaste mensen konden de vinger bij Jesaja 35 vers 5 leggen en zeggen, kijk eens, dat schriftwoord wordt hier vervuld. Jesaja 35 vers 5, daar staat, dan zullen de ogen van de blinden opengedaan worden. God laat zijn rijk komen, zijn heil arriveren. De dag van heil dat God beloofd heeft is gekomen. En gemeente, dat is het belangrijkste vanuit dit gedeelte, dat wij de Heer Jezus zien zoals hij is. De Zoon van David, de Zoon van God, de zaligmaker van verloren zondaren, degene die mensen die God uit het zicht verloren hebben, en daarmee ook het geluk en de vreugde en het licht, het leven weer wil doen zien. En dan zeg je met Simeon, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor alle volken. Kan God nog vandaag nog lichamelijke blindheid genezen? Zeker kan die dat. Maar het lijkt er niet op dat hij dat vandaag geregeld wil doen. Zo gebeurt het niet, toch? Ook met andere ziekten niet. Trouwens, zelfs toen Jezus op aarde was, deed hij het wel vaker. Dat noemde ik aan het begin al. Meerdere blinden werden door de Heer Jezus genezen. Maar hij deed het toch niet continu bij alle blinden die er waren. Alle zieken werden echt niet door de Heer Jezus genezen. Waarom nou niet? Was toch mooi geweest als in de tijd dat Jezus op aarde was, alle zieken, alle blinden genezen waren, alle doden werden opgewekt en zo. Maar dat gebeurde niet, ook toen niet. Waarom niet? Het ging niet het meest om de genezingen voor die enkele mensen, maar het ging om de kennis van de Heer Jezus voor veel meer mensen, ook voor u, jou en mij. Dat mensen de Heer Jezus zien. Het grotere doel van de genezing van deze twee blinde mannen is dat veel meer mensen, die twee ook, maar nog veel meer mensen de Heer Jezus kennen zoals die is. En laten we het ook bedenken, belangrijker dan een genezing is de kennis van de Heer Jezus voor u, jou en mij. Je hebt misschien een kwaal, een handicap. Soms denk je wel eens van, er zijn veel meer mensen die wat hebben dan mensen die niks hebben. Toch? Ja? Maar belangrijker dan een genezing van onze kwaal is de kennis van de Heer Jezus. En laten we dat beseffen in ons eigen ziek zijn en leven met een handicap. En ook rondom anderen die met ziekte en handicap moeten leven. En ik wil eindigen met Fanny Crosby. Die heeft zelf ook heel duidelijk beleefd dat de kennis van de Heer Jezus belangrijker is dan lichamelijke gezondheid. Vanwege een verkeerde medische behandeling maakte een oogontsteking haar blind toen ze een baby van 6 weken was. Dus bewust heeft ze nooit gezien, Fanny Crosby. 6 weken oud en toen was ze al blind. En ze heeft het niet makkelijk gehad. Maar ze hoorde over de Heer Jezus. En ze is tot bekering gekomen. Al jong. Het was best een weg. Maar ze vond rust in de Heer Jezus. En toen vond ze ook vrede met haar weg. Ja, maar je bent blind. Je hebt een handicap. Ja, maar toen de Heere haar deel werd, was het in de Heer Jezus Christus goed. En die bewuste Fanny Crosby heeft meer dan 3000 geestelijke liederen gedicht. Meer dan 3000. En we kennen er denk ik allemaal wel een paar van. Veilig in Jezus' arm is er een van. Maar ook deze. En die vind ik wel mooi, hè? Zo'n blinde vrouw, die zingt het dan anderen voor. Al de weg leidt mij mijn heiland. Wat verlangt mijn ziel dan meer? Zou ik immer aan hem twijfelen die mij voortleidt keer op keer? Zoete rust en zalige vrede heb ik steeds op zijn bevel. Ik weet wat mij hier overkomen, hij maakt alle dingen wel. En op de graf staan de eerste regels van een ander lied dat ze gedicht heeft. Kent u misschien ook wel. Op de graf staan de woorden volle verzekering. Jezus is mijn. Nou, voor zo'n grafsteen mag je dan wel even stilstaan, nietwaar? Dan zeg je, Fanny Crosby ligt hier. Was dat nou een gelukkige of een ongelukkige vrouw? Ja, ze is heel haar leven blind geweest. 6 weken was ze, toen werd ze al blind. Maar toch wel een gelukkige vrouw. Ik zou zeggen, luister verder naar het lied en weet dat het vanuit Jezus die wij vanavond ontmoet hebben, ook ons deel mag zijn. Blind of ziende, ziek of gezond, jong of oud. Volle verzekering. Jezus is mijn. Wat schenkt dat rust aan het volgzaam gemoed. In hem zal ik zalig, zalig, steeds zijn. Wedergeboren door Jezus bloed. En het refrein is, dit is mijn vreugde. Altoos te zijn in mijn heiland. Jezus is mijn. Dit is mijn vreugde. Altoos te zijn in mijn heiland. Jezus is mijn. Amen. Wij zingen Psalm 4, het vierde vers. Gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd als zij door aards geluk verheven. Bij koorn en most wel lustig leven in hun overvloed verblijd. Psalm 4, vers 4. Laten we de Heere danken en bidden. Hemelse God, getrouwe Vader, wij komen bij u terecht. met heel het leven van ons, waarin het soms zo goed gaat. Zo goed dat we u danken mogen, dat we u nodig hebben omdat u zo voor ons zorgt en we kunnen niet zonder u. We komen tot u, Heere, met dat leven waarin het ons soms zo goed gaat dat we u niet nodig hebben. En we belijden u dat met schaamte, want we kunnen het niet zonder u, maar we denken het soms wel. We komen tot u met dat leven waarin het soms helemaal niet goed gaat. En we redden het niet. En ook vanavond bidden we u, in de kwalen en noden van ons leven. De lichamelijke kwalen. De een ziet niet goed en de ander hoort niet goed. De een heeft problemen met lopen en de ander heeft het aan het hart. Bij de ander is er een handicap. Een ernstige ziekte die er was en misschien nog niet helemaal weg is. Blijft die weg? Heere God, laat het zo zijn dat wij allemaal beseffen dat we de Heer Jezus nodig hebben, omdat we zondaar zijn. Omdat we het als mens nooit redden bij u, tenzij we genade vinden op grond van het offer van Christus aan het kruis. Breng ons daar in deze lijdenstijd weer bij, dieper bij. En wilt u maken dat we zo leven van deze heiland. Heb dank, Heere, dat die ons ook vandaag verkondigd wordt. Dat het vanmorgen mocht gebeuren en vanavond weer. En laat het zo zijn dat die ons helder voor ogen staat. Geef ons geloof. Geef ons duidelijkheid, zekerheid in het geloof. Breng ons tot de geloofsovergave, het geloofsvertrouwen. Mogen we zien dat het om Jezus gaat, dat Hij het is. Zo bidden we u, Heere, voor alle jongeren. Mogen ze over de brug komen, als ze er nog niet over zijn, om aan uw kant te leven. Wilt u de brug voor hen ophalen, richting de wereld en het leven, op eigen houtje en eigen krachten. Wees u met alle kinderen, trek ze in uw spoor, zegen hun ouders bij het opvoeden. En wilt u geven dat hele gezinnen volgeling van u mogen zijn. Wees met allen die alleen staan, weduwen, wedunaren, mensen die op een andere manier alleen zijn komen te staan of nooit een levensgezel vonden. Heere, wees Gij de God die hen bezoekt en nabij bent. We vragen u om uw hulp en bijstand in ons dagelijks werk, onze levensroeping, onze taak. Wees ook nabij als de pensionering kwam. We bidden u, Heere God, dat u ieder van ons wilt voorthelpen. We vragen u voor de hele kerkelijke gemeente en voor alles wat u hier ook gegeven hebt en geeft momenteel. Wees met de ambtsdragers en zegen de broeders om in uw dienst te staan. Wees u bij dominee van Zet en dominee van der Wind. En wilt u maken dat ze herauten van koning Jezus mogen zijn. Wilt gij, Heere God, door uw genade zorgen voor de kerk waar we deel van uitmaken. De hele Nederlandse kerk, de kerk wereldwijd. We bidden u voor Israël. We bidden u vooral dat Israël Christus mag te voet vallen. En dat het deksel dat op hun hart ligt mag worden weggenomen. Wilt u ook vrede geven in en om Jeruzalem, vrede tussen Israël en de volkeren om hen heen. En die vrede toch kan toch alleen gestalte krijgen als u met uw eigen aanwezigheid, Heere Jezus, ertussen komt. Daar bidden wij u om. Ontferm u over deze wereld. Wees bij vluchtelingen. volksgroepen die in oorlog zijn, of de gevolgen van een oorlog die er was, nog meemaken. Jemen, Syrië, andere plekken. En wilt u rond het coronavirus dat rondwaart geven dat mensen het bij u mogen zoeken? Wat worden sommige mensen bang? Ook in Nederland. Het komt nu toch wel dichtbij. In Italië zijn er steeds meer mensen besmet. Maar laat het zo zijn dat Nederlandse mensen, Italianen en Chinese mensen tot de Heer Jezus vluchten. Heer Jezus, ontferm u over mij. Wat zou dat dan ommekeer geven? Heere, zo zijn onze ogen op u geslagen. Heb dank voor deze zondag, voor de diensten die u wilde geven. Wilt gij ons in uw genade leiden en gedenken? Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 34, vers 2. Komt, maakt God met mij groot. En vers 3, ze sloegen het oog op God, ze liepen als een stroom hen aan. Hij liet hen nimmer schaamrood staan, hij wendde straks hun lot. Psalm 34, vers 2 en 3. verheft uw harten tot God, ontvangt de zegen van de Heer en gaat allen heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.